Afgelopen tijd hebben we een paar keer het een en ander gehoord door de predikingen heen die toevalligerwijs op elkaar aansloten. Dat is niet vooraf afgesproken, maar als we kijken naar de laatste zondag van het afgelopen jaar, heb ik gesproken over zegeningen en dankbaarheid. En dan met name over de verborgen zegeningen van God. Vorige week heeft Eugène gesproken over bidden met open handen. Weten jullie het nog? Ja? Nou, in koor. Ja, een beetje gelijk, want anders dan hoor je niet. Loslaten. Overgeven. Verwachten. Zegenen. Uitdelen. Precies. Heel goed. Heel goed. Blijf oefenen, hè, want de volgende keer gaat hij jullie over horen. Dus ik denk, ik neem hem toch even mee een keertje. En eigenlijk waar ik het vanochtend over wil hebben, daar ben ik al een hele tijd eigenlijk mee bezig. Daar zit ik al een hele tijd mee te stoeien van het aanbidden van God. Wat is dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat nou eigenlijk? En zo is alles een beetje ontstaan en dat sluit weer heel mooi aan op die afgelopen twee keer die we gehad hebben. God is onze aanbidding waard. Maar waarom dan en hoe dan en hoe werkt dat dan? Wat zegt Gods woord daarover? Ik pak meestal eerst ook een woordenboek erbij, om gewoon eens te kijken van wat zegt nou een gewoon woordenboek over een woord als aanbidding. Hè? Want heel veel woorden gebruiken we heel vaak, maar denken soms helemaal niet goed na over wat is nou de inhoud van zo'n woord, wat is de betekenis van zo'n woord. En het woordenboek zegt bij aanbidden, hartstochtelijk vereren, liefhebben, beminnen, verheerlijken. Dan denk ik van wow. Daar kan je sowieso vanuit het woordenboek al een preek over houden, bij wijze van spreken. Zoveel zit er in dat woord. En als we dan gaan kijken naar de Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, dan vinden we daar ook heel veel terug. In het Hebreeuws, het Oude Testament dus, zijn er allerlei verschillende woorden die in het Nederlands vertaald worden met aanbidden, of iets wat daar mee te maken heeft. Er zijn verschillende woorden voor. Wat dat betreft is het Nederlands een vrij arme taal, zeg maar. En als ik kijk naar het Hebreeuws of soms ook naar het Engels, dan zijn er veel meer woorden om een bepaald iets tot uitdrukking te brengen. Maar als je dan gaat kijken naar hoe zijn die woorden vertaald, dan zijn er vertalingen als neerbuigen voor, neerknielen, ter aarde werpen. Aanbidding wordt vooral gezien in het Oude Testament, hè, als een daad, een handeling, voortkomend vanuit een innerlijke houding. Wow. Dat geeft gelijk al de diepte aan van wat het betekent om iets te aanbidden. Want het woord aanbidden wordt niet alleen naar God toe gebruikt, het wordt in het Oude Testament ook gebruikt als gesproken wordt over de afgodendienst enzovoorts. Maar het zegt dus iets over de mens, hoe de mens bezig is in dat aanbidden. Als Jezus op een gegeven moment, aan het begin dat hij in de openbaarheid treedt, wordt verzocht in de woestijn door de duivel, dan zegt die duivel op een gegeven moment ook, hè, van nou, als je nou voor mij neerknielt en aanbidt, wordt dezelfde woorden worden daarvoor gebruikt, dan geef ik je alles wat je zo om je heen ziet, hè, dan geef ik je alles van deze wereld. En dan zegt de Heer Jezus, in Matthäus 4 vers 10 staat dat, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Hij gebruikt iets andere woorden, maar eigenlijk citeert hij uit Deuteronomium. Deuteronomium 6 vers 13, waar staat, u moet de Heere, uw God, vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Dat is eigenlijk het stukje wat de Heer Jezus hier aanhaalt. Je mag de beamer nog even weglaten. Die is nog niet aan de beurt. Dus je ziet ook dat ook de Heer Jezus teruggrijpt naar wat er in het Oude Testament staat om aan te geven waar het om draait. Het draait er niet om dat we duivel of afgoden of weet ik wat allemaal gaan bidden. Nee, zegt hij, er is er maar één die recht heeft op aanbidding. Eén. En dat is de Heere. Dat is God, de schepper van hemel en aarde. Maar als we dat stukje uit Deuteronomium weer eventjes een beetje tot ons door laten dringen, dan wordt er iets gezegd over vrezen en dat is ook wat alles te maken heeft met aanbidden. En dan niet vrees in de zin van het bang zijn van God of het angstig zijn van God. Hè, van, Want op die manier kan dat woord ook wel eens gebruikt worden. Dat is dan overigens in de grondtekst wordt daar vaak dan weer een ander woord voor gebruikt. Maar dat zie je weer, het arme van de Nederlandse taal, dat je daar eenzelfde woord voor gebruikt. Maar het gaat in het vrezen van God over om het heilig ontzag hebben voor hem. Eerbied hebben voor hem. Besef hebben van de grootheid en de heiligheid van God. Dat is de vrezen des Heren. En dat geeft ook gelijk weer iets van een houding van aanbidding, geeft dat aan. Als we dan doorgaan naar het Nieuwe Testament, daar is eigenlijk maar één woord in het Grieks wat gebruikt wordt voor aanbidding. Het is een samengesteld woord. Ik ga jullie niet vermoeien met hoe dat woord is, want dat ben je gelijk ook weer vergeten. Maar dat woord dat betekent vereren, zich neerbuigen om te kussen. Aanbidden, hulde bewijzen. Ik zei al, het is een samengesteld woord en het tweede stukje van dat woord, dat heeft de letterlijke vertaling van kussen. Dus dat zit er in verweven, zeg maar, in het aanbidden. En als we dan kijken van, waar wordt dat gebruikt in het Nieuwe Testament, dan zijn er legio voorbeelden waarin je dat tegenkomt. Maar bijvoorbeeld, als mensen komen bij Jezus, hè, het wordt gebruikt natuurlijk om een houding aan te nemen naar God toe, maar ook als mensen bij Jezus komen, dan aanbidden ze hem, dan vallen ze voor hem neer. Denk bijvoorbeeld aan de melaatse die bij Jezus komt en vraagt om genezing. Wat doet hij? Hij valt voor Jezus neer. Daar wordt datzelfde woord gebruikt in aanbidding, neervallen. Of, wel heb ik nog meer opgeschreven, de overste van de synagoge die voor zijn dochtertje kwam. Van, alsjeblieft kom naar mijn dochtertje, want die is ziek, leg er de handen op en dan wordt ze genezen. Die overste, die gooit zich neer voor Jezus. Daar wordt datzelfde woord gebruikt in aanbidding voor Jezus. En de discipelen, nadat de Heer Jezus was opgestaan en ze de eerste ontmoeting hadden met Jezus, vielen ze neer voor Jezus. Weer wordt datzelfde woord gebruikt van aanbidding. Ik denk, wauw. Aanbidding is dus niet alleen maar even van, nou, een lekker liedje zingen en een mooie band en dan, dat is aanbidding. Dat gaat veel dieper. Je gooit je hele lichaam, als het ware, gooi je voor God neer. En toen ik dat voor mezelf een beetje tot ontdekking kwam, dacht ik van, wauw, er zit dus even meer achter het aanbidden van God. Maar wat is dan die aanbidding? En nu gaan we kijken naar Hebreeën. En voor degenen die mee willen lezen in hun eigen Bijbeltje, Hebreeën 10, vanaf vers 19. Hebreeën 10 vanaf vers 19. En er staat het volgende. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart in de volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dat is een hele mond vol, maar eigenlijk wordt hier aangegeven, aanbidding kan alleen maar plaatsvinden dankzij het offer wat Jezus heeft gebracht op dat kruis. Dat is de enige mogelijkheid. Zonder Jezus is onze aanbidding beperkt. Dan kunnen we bij wijze van spreken niet eens bij God komen. Want in dat stukje staat dat we gereinigd zijn, gewassen zijn. Daar was het bloed van Jezus voor nodig. Dus het zegt iets over van, oké, er moet dus innerlijk iets gebeuren voordat we daadwerkelijk tot aanbidding voor Gods troon kunnen komen. De hoge priester in de Joodse traditie, die mocht maar één keer per jaar het heilige der heiligen binnen. Er hing een heel dik gordijn hing daarvoor, daarachter stond de ark. En één keer per jaar mocht hij daar komen. Eén keer per jaar. En alleen de hoge priester, op een bepaalde feestdag, en never, nooit anders. Dat gordijn bleef dicht. En wat is er gebeurd? Door Jezus, dat lezen we ook in de Bijbel, is dat voorhangsel is gescheurd, het is geopend. Nou, dat was bijna heiligschennis voor de Joden, hè, want iedereen kon dan ineens de ark zien. Iedereen kon ineens een blik werpen in het heilige der heiligen. En dat kon helemaal niet. Maar voor ons is het nog meer. Wij mogen een blik werpen in het heilige der heiligen. En dat is voor de troon van God. En dat is nog meer als het heilige der heiligen in de tempel. Dat is de aanbidding die we mogen geven aan God. In het heilige der heiligen. In de woonplaats van God mogen we komen. Hebreeën 4 vers 16 heb ik niet op de beamer, maar daar staat het ook, en daar staat dat we in vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van God. Niet omdat wij zo goed zijn hoor. Want als wij vanuit onszelf gewoon even naar de troon van God zouden gaan, er zou helemaal niks van ons overblijven. Een hoop jas waarschijnlijk. En meer niet. Er zou niets van ons overblijven. Maar we kunnen daar komen, omdat het bloed van Jezus ons gereinigd heeft. Omdat we schoon gewassen zijn, zoals wat we net gelezen hebben. Een prachtig voorbeeld van aanbidding, wat we hier wel aan kunnen koppelen, dat is de zondares die op een gegeven moment, toen Jezus bij een schriftgeleerde of fariseer was die binnen, daar was hij aan het eten, en toen kwam er een vrouw binnen, een zondares, staat er in de Bijbel. En wat kwam die doen? Die kwam binnen, die begon te huilen, die begon met haar tranen de voeten van Jezus te wassen, zijn voeten te zalven en zijn voeten te kussen. Aanbidding. Je neerwerpen voor God, als het ware, en je totaal overgeven. En wat ik net al zei, hè, dat samengestelde woordje in het Grieks, waar ook dat woordje kussen in zit, zij bracht dat in praktijk en kuste de voeten van Jezus. Wauw, wat een aanbidding. En was dat nou aanbidding omdat zij van nou, hè, ze zat geestelijk goed in elkaar of zo? Nee, zij kon zo aanbidden. Waarom? Omdat ze besefte hoeveel genade zij ontvangen had. Die schriftgeleerde die snapte er geen biet van. Die zat in zichzelf te denken van nou, als de Heer Jezus wist wie dat was, dan had hij ze... Maar ja, Jezus weet alles, hè. Dus die wist ook wat die schriftgeleerde in zijn gedachten had. En die zei van, hey, ik ga je verhaal vertellen. Die vertelt een heel verhaal. En wie is nou degene die het meeste liefde betoont? Ja, degene die het meest schuldig was. Hij zegt, nou, zo is dat nou ook met deze vrouw. Hij zegt, jij hebt helemaal niks gedaan. Je hebt hem niet eens welkom geheten. Net aan. Ik mag aan je tafel. Maar je hebt me geen kus gegeven. Je hebt me niet gezalfd. En wat doet zij? Sinds het moment dat ze binnengekomen is, is ze niet opgehouden om mijn voeten te kussen. Ze heeft mijn voeten gewassen met tranen. Ze heeft mijn voeten gezalfd. Waarom? Omdat haar heel veel genade betoond is. En daarom kon Jezus ook tegen haar zeggen, daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad, staat er in de herziene Statenvertaling. In een andere vertaling staat, zij heeft veel liefde getoond. En dat is niet van, zij heeft liefde getoond, dus daarom wordt ze vergeven. Nee, in de grondtekst is de bedoeling andersom. Hè? Omdat er zo ontzettend veel vergeven is, kan zij die liefde, kan zij die aanbidding betonen. Beseffen hoeveel genade ze heeft ontvangen. Dus hoe meer wij bewust zijn van Gods oneindige genade, hoe meer wij ook liefde aan Hem kunnen betonen. Dus aanbidden is geen kunstje van oké, ik moet een beetje emoties op gaan wekken en dan komt het wel of zo. Nee, gewoon beseffen wat daar gebeurd is. Beseffen wat er aan dat kruis gebeurd is. Het heeft Hem alles gekost. En alleen daardoor zijn we in staat om uiteindelijk te kunnen aanbidden. Een volgende vraag die ik kan stellen is van, ja, maar waar moet je dan aanbidden? Waar vindt die aanbidding dan plaats? We hebben ook weer een prachtig Bijbelgedeelte voor. Johannes 4. Johannes 4 vanaf vers 20. Gaat over de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Nou, een heel verhaal natuurlijk, maar ik haal er een klein stukje tussenuit, want daar gaat het even om. Johannes 4 vanaf vers 20. En daar staat, dat zegt de vrouw dus, onze vaderen hebben op deze berg aanbidden en bij u, zegt ze tegen Jezus, bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Dan komt het antwoord van Jezus. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De Joden en ook de Samaritanen waren heel duidelijk gefixeerd op van je kunt God alleen maar, de Joden dan in de tempel, je kunt God alleen maar in de tempel aanbidden. Thuis moet je er niet over nadenken. Alleen in de tempel kan dat. De Samaritanen stonden daar tegenover en die zeiden, deze berg, dat is de berg Gerizim. Dat was de plek waar de Samaritanen zeiden van nee, hier moet je God aanbidden. En die vrouw zei van ja, maar hoe zit het nou? Waar kan ik nou God aanbidden? En dan zegt Jezus van, een plek is niet belangrijk. Daar gaat het helemaal niet om. Want het gaat erom of je aanbidt in geest en waarheid. Oh, nieuwe dingen. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Daar gaan we eens eventjes naar kijken. Aanbidden in een geest, dat is iets van beseffen dat alles wat we aan God kunnen geven, we eerst van hem hebben ontvangen. Vanuit onszelf kunnen we God niet aanbidden. Je kan allerlei prachtige woorden gebruiken. En als we in Matthäus staat op een gegeven moment ergens, daar zegt Jezus het ook, dan staan de fariseeën en de schriftgeleerden, die zorgen dat ze op een bepaald moment, als ze weer moeten bidden, dat ze net even op de hoek van de straat staan. Ja, het komt nou net even toevallig zo uit. En dan gaan ze staan bidden, dat iedereen het ziet. Het is geen aanbidding, hè? Het is gewoon lekker met jezelf bezig zijn. Jezelf kietelen en zorgen dat je eer krijgt van mensen. Dat zegt Jezus ook. Zij hebben hun eer al ontvangen. Daar gaat het dus niet om. Aanbidden in geest wil zeggen dat je alleen God kunt aanbidden met datgene wat God jou heeft gegeven. Vanuit jezelf lukt het niet. Want als je het vanuit jezelf gaat doen, dan sta je alleen maar van, hé, jongens, zien jullie mij? Ik sta te aanbidden. Goed, hè? Nou, God spuugt daarop, om het maar even heel plat te zeggen. Want het is alleen maar eer krijgen voor jezelf. Maar aanbidden in geest is datgene wat God van binnenuit in en door jou heen kan doen. Dat betekent dat je een relatie nodig hebt met Jezus. Alleen vanuit die relatie met hem ben je in staat om dat te kunnen ontdekken, om dat te kunnen doen, zeg maar. In Efeze 5 vers 18 staat het ook, hè? Heb ik niet op de beamer. Efeze 5 vers 18 staat, en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Letterlijker staat er nog, wordt voortdurend vervuld met de geest. Het is niet iets wat, van nou, ik bid even één keer om de geest en dan ben ik er voor de rest van mijn leven mee klaar. Nee, het is een voortdurende bezigheid om te zorgen dat Gods geest alle ruimte en opening krijgt in jouw leven die hij graag wil hebben. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is de volgende vers wat er achteraan komt. En dan spreek je onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En dan zing je voor de Heere en loof je hem in je hart. En dat gaat nog een hele batterij zo door, want dat werkt door in je hele leven. In elke relatie die je hebt met mensen. Wauw. Dat is aanbidding van God. Openstaan voor datgene wat hij wil doen. En hij geeft de woorden, hij geeft de houding, hij geeft datgene wat nodig is. Maar er werd nog meer gezegd, hè? Aanbidden in waarheid. Dat wil zeggen, dat zit natuurlijk, we halen het weer eventjes uit elkaar, om het een beetje proberen te begrijpen, maar het hoort bij elkaar, hè? Maar aanbidden in waarheid, dat zegt zoiets van, even wachten, ik schuif te ver door. Aanbidden in waarheid, dat betekent dat onze woorden moeten overeenstemmen met onze daden. Dus datgene wat er uit je mond komt, dat moet niet iets zijn van, hé, waarvoor zeg je dat nou? Of waarvoor doe je zo? Anders doe je nooit zo. Maar mensen moeten iets aan jou kunnen zien, dat als jij bezig bent met God te aanbidden, van ja, wauw, dat je, ja, zeker maar. Tuurlijk, dat is alleen maar bevestiging van wat ik altijd al zie. Er moet dus ook iets zichtbaar zijn in jouw leven. Jouw leven met God kan niet verborgen blijven. Als jouw leven met God verborgen is, dan de woorden die eruit komen, dat is niet te matchen. Dat is alleen maar te matchen als zichtbaar is dat het ook zo werkt in jouw leven. Romeinen 12, vers 1 en 2... zeg daar ook iets over. Die heb ik weer op het scherm staan. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Simpel samengevat, in hoeverre mag God in jou werkzaam zijn om jou van binnenuit zo te veranderen zoals hij het graag ziet, zoals hij het bedoeld heeft. En dan kunnen wij een keuze maken. Wij kunnen dat tegenhouden. Je kan tegen God zeggen van ja, tot hier en niet verder. En dan zegt God, oké, prima. Laat ik je even los. Moet je het even tot ontdekking komen. Maar als je zegt van nou Heer, kom maar, doe maar. Dan zegt hij, oké, heerlijk. Ik ga aan de slag met je. En dan gaat hij ons echt niet moeilijk doen met ons en dat we ineens heel zwaar krijgen en weet ik het allemaal. Nee, God is een God van liefde. God is een goede God.
Oké. Even de batterijtjes vervangen. Dat heb je zo, hè? Dat zijn niet mijn eigen batterijtjes, zo gelukkig. Dus, moet ik wel even terugpakken waar ik was.
Romeinen 12, vers 1 en 2, daar waren we. Dus er moet van binnenuit moet er iets gebeuren. God heeft alle ruimte in jou nodig, alle ruimte in jou nodig, om datgene te kunnen doen wat hij graag wil. En wat ik net zei, jij kunt daar een halt toe roepen, maar het is de bedoeling dat we als het ware tegen God zeggen van, kom maar, doe maar. In ons dagelijks leven hem toegewijd zijn, in ons dagelijks leven op hem gericht zijn. En dan misschien onszelf de vraag te stellen van, buig ik voor God? Of buig ik voor de verleidingen van de wereld? Want dezelfde houding van aanbidding kunnen we hebben naar God, maar ook naar de wereld. Dat is niet ineens andere woorden of zo. Dat is precies hetzelfde hoor. De Bijbel spreekt daar precies hetzelfde over. Dus we kunnen ook een knieval maken voor alles wat er in de wereld op ons afkomt. We kunnen in aanbidding neervallen voor datgene wat er uit de wereld, wat de wereld allemaal van ons wil en vindt en weet ik het allemaal. Maar dan zijn we bezig gericht op mensen. Dan willen we in een goed blaadje komen bij mensen. En God vraagt dat niet. God vraagt een toewijding, zegt de Romeinen, God vraagt een toewijding aan hem. Val nou niet op je knieën voor de wereld, maar val nou op je knieën voor mij. En niet omdat ik het nou zeg, zegt God, maar doe het van binnenuit. Datgene wat ik in jou bewerkt heb, wat ik in jou als het ware voorbereid heb, laat dat eruit komen. En dan komen we een stapje dichterbij. de aanbidding in onze samenkomst. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, daar kan je natuurlijk weer heel veel over gaan vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik ga er kort iets over zeggen. Ik heb het al een paar keer genoemd. Het aanbidden wat wij hier met elkaar doen, gaat dus niet over een aantal mooie liedjes zingen, om emoties op te wekken, om een schitterende band hier te hebben. Daar gaat het niet om. Als dat het zou zijn, dan heb ik zoiets van, jongens, laten we alsjeblieft met z'n allen naar huis gaan en we een keer terugkomen als we er anders over denken. Want zo werkt dat niet. Zo werkt het niet. Het gaat erom van, wat is jouw hartsgesteldheid? Hoe zit je hier? Mag God werkelijk datgene doen wat hij graag wil doen? Of zit er iets voor van, ja, maar wacht even. Ik vind dit toch wel even ver genoeg nu. Of zeg je van, nee Heer, kom maar en laat het maar gebeuren. Kijk, dat we snuurend aan een mooie band hebben staan en dat we mooie liederen zingen, is natuurlijk ook niet verkeerd, hè? Het helpt allemaal mee, zeker. En het is ook allemaal niet verkeerd. Maar het gaat er even om eventjes dingen scherp te krijgen van, waar richt je je nu op? Waar richt je je nu op? Richt je je op de uitingen, zeg maar? Of richt je je op hem, wie we willen aanbidden? Aanbidding is dus vooral een houding van ons hart ten opzichte van God. En je zult gaan ontdekken dat als je op die manier bezig bent, dat jouw levensstijl daarin meegaat. Door het aanbidden van God gaat er iets gebeuren met je. En ga je op een andere manier naar dingen kijken die om je heen gebeuren. Ga je op een andere manier kijken naar de dingen die in jouw leven op je afkomen. Want we leven in een wereld waar heel veel gebeurt. We maken allemaal zooi en rottigheid mee. Kunnen we allemaal een verhaal over vertellen, ben ik van overtuigd. Is dan aanbidden van God en dan is dat ineens allemaal weg? Nee. Dat kan wel. Tuurlijk, God kan dat doen. Maar soms wil God ons ook dingen leren en ons helpen om ergens doorheen te gaan, een proces door te gaan wat ons weerbaarder maakt of waarin we iets moeten ontdekken van hem. Maar als we hem aanbidden, dan kunnen we daarin wel op een andere manier naar al die dingen die op ons afkomen gaan kijken. Op een andere manier erin gaan staan. En ik weet gewoon vanuit mijn eigen leven dat het inderdaad zo werkt. Echt. Probeer het maar eens. Als we met ons hele leven God aanbidden, dan hebben onze woorden en liederen zeggingskracht. En dan is het een lieflijk reukwerk voor hem. Andersom, als we met ons hele hart God aanbidden, hem eren en prijzen, dan zal dit een uitwerking hebben op ons leven. Onze liefde voor God neemt toe, en niet alleen voor hem, maar ook onze liefde voor onze naasten neemt toe. En niet alleen zoals we hier zitten, maar ook voor al die mensen die er buiten rondlopen. Nou, laten we gewoon eens een moment nemen om stil te zijn, om eens eventjes over deze dingen wat na te denken. Daarna gaan we een paar liederen zingen. En vraag jezelf af of je een ware aanbidder bent. Zoals de Heer Jezus noemde in dat gesprek naar de Samaritaanse vrouw. Hij zoekt ware aanbidders. En we weten nu een klein beetje wat ware aanbidders zijn. Dat is aanbidden in geest en waarheid. Kom je tot ontdekking dat er iets in de weg staat? Dan zou ik zeggen, ruim het op. Breng het bij hem. En zorg dat het niet in de weg staat. Zorg dat het geen blokkade is. En dat kan van alles zijn, hè? Zonde, oneenigheid onder elkaar, gemakzucht, jezelf op de voorgrond zetten, traditie, eigen ideeën, zorgen, verdriet, maar ook blijdschap. En zo zijn er nog veel meer dingen te noemen. Allerlei dingen die in de weg kunnen staan om God als een ware aanbidder te kunnen aanbidden in geest en waarheid. Nou, onthoud alsjeblieft, want die gedachte kan wel bovenkomen, die wil ik nog wel even meegeven. Onthoud dat je niet pas kunt bidden als aanbidden als alles oké is. Want zoals we hier allemaal zitten, dan is er niemand die ooit God zou kunnen aanbidden. Zo simpel ligt dat. We mogen weten dat we gereinigd zijn in het bloed van Jezus. Maar als we naar ons eigen leven kijken, dan zien we elke dag nog dat er allerlei zooi naar boven komt. Nou, als dat eerst allemaal echt weg moet zijn voordat we God kunnen aanbidden, ja, dan is het zinloos dat we hier zitten. He, dus hou vast dat dat niet de bedoeling is. He, dat je niet die gedachte gaat krijgen dat je eerst alles in orde moet hebben voordat je kunt aanbidden. Het zit in elkaar verweven. Ik heb het al eerder gezegd. Je kunt God aanbidden als je volledig op hem gericht bent. Maar aanbidding helpt je ook om je volledig op hem te richten. Het is een soort kip-en-ei verhaal. Nou, laten we gewoon een moment stil zijn.